te lezen in Jesaja 25, vers 8 en 9. Jesaja 25, 8 en 9. Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dit gaat over een nabije toekomst van de Heer terugkomt op aarde nadat hier een dictatuur is geweest van 7 jaar van een duivelse wereldheerser. En dan zal Israël worden bevrijd en hersteld in haar situatie. En dan met de rest van de mensheid die dan rees om de Joodse staat te dienen. Israël wat dan zo groot is als het hele Midden-Oosten, zeg maar van de Caucasus tot de Nijl, tot aan de Eufraat, tot aan de Persische Golf, tot aan de Rode Zee. Is het dan om de woorden van de Heer aan de wereld te preken. Wij zijn de gemeente, wij wonen in het Nieuw Jeruzalem, wij hebben weer een andere taak. Maar dit is iets wat eraan staat te komen, maar nog altijd niet zo ver is. Ik ga naar Jesaja 28, 5 en 6. 5 en 6. Te dien dagen zal de Heer de Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn den overgeblevenen zijns volks. En tot een geest des oordeels dien die den oordeel zijt, zit. En tot een sterkte degene die de strijd afkeert tot de poort toe. Dus de Heer zal op een dag het uitgeoordeelde Israël dus bevrijden. En met zijn overgeblevenen zijns volks zal hij dan een 1000 jaar vrederijk beginnen. Wij gaan zo meteen hebben over een onderwerp, want ik heb hier even een inleiding, even ook naar aanleiding van 7 oktober wil ik er nog iets over zeggen, maar dat past mooi bij dit onderwerp. Hebben over iets wat een groot deel van de mensheid, een heel groot deel van het christendom, maar niet de vingers achter kan krijgen van, hoe zit het toch? Waar maken we ons allemaal druk over die Joden? De islam, christendom en alle volken eromheen, vind iets van die Joden. Wij, als we de Bijbel lezen, lezen allemaal dingen dat Israël met het Joodse volk over de aarde zal heersen. Dat zij dus Gods oogappels zijn. Waarom zitten ze nu dus in de problemen? Of, zoals sommige mensen zelfs denken, zijn het van zulke slechte rikken? Dat komt, ze zitten nog in een tijd van ongehoorzaamheid en de Heer die brengt ze door een tijd van oordeel heen. En ze zijn helemaal uitgeoordeeld aan het einde van de grote verdrukking. Maar zelfs dan nog kun je zien dat er heel veel gebeurt op aarde waarin het Joodse volk eigenlijk ten nadele wordt behandeld, onrechtvaardig wordt behandeld om dingen waar ze niet schuldig aan zijn. En dat is, dat zegt veel over de afgunst die mensen hebben voor het Joodse volk. Jesaja 29 nog, vers 10. Lees het zelf in de context, het zijn allemaal hele heldere verzen. Vers 10. Want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepe slaaps en heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Dit was ten tijde van Jesaja, die al moest profeteren dat over tientallen jaren Juda zou worden veroverd door het Babylonische Rijk en dan zou het Joodse volk een ballingschap worden gevoerd. En hij zegt, jullie hebben nu een diepe slaap. Jullie zijn heel vroom en lijken heel godsdienstig, maar jullie doen niet wat de Heer vraagt. En geestelijk kun je dat ook zeggen, is nog altijd zo geldende voor Israël. Een diepe slaap. Als je nu in Israël komt, is er altijd kennis van het Oude Testament. Er is altijd kennis van God. Maar een doorsnee Joods iemand. En op dit moment zijn laatst weer enquêtes gehouden. Er zijn een kleine 20 miljoen Joodse mensen op aarde. Nog altijd minder als van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo groot is die klap geweest. Van Hitler en de moslims in de jaren 40, 50. En het communisme. Op dit moment, na een laatste enquête, ongeveer 40% van het Jodendom rekent zich nog religieus Joods. En de andere 60% die is gewoon atheïstisch of heeft gewoon enige interesse hieraan. Wat ze wel vaak hebben is een soort intern sterk gevoel dat ze uitverkoren en beter zijn dan de rest van de wereld. Nou, gunst, God heeft dat erin gelegd. Ik zag laatst nog een betoog van iemand, een Joods iemand, die zei van, waarom gebeurt ons dat? Ja, wij zijn gewoon uitverkozen door God. We hebben ooit 10.000 traktaatjes, heb het Joodse volk lief, hebben we laten drukken. Dat is tegen antisemitisme. Maar ook voor Joden heel interessant, want dan gingen ze dat lezen, want dat streelt hun ego, heb het Joodse volk lief. 10.000 stuks, ze vloog echt uit de handen. Ook onder Joodse mensen. En dan lezen ze het evangelie. Want het heb het Joodse volk lief. En het gaat erom dat ooit de Heer met Israël over de aarde en het universum zal heersen. Maar op dit moment heeft een groot deel van het Joodse volk geen idee wat er aan de hand is. En wat ze zouden moeten doen. Ze verwachten allemaal de Messias. Alleen die eerste komst hebben ze niet erkend of herkend. En op het moment, aan het eind van de grote verdrukking, maar daar ga ik nou niet verder over hebben. Als ze dan doorhebben van, we hebben hem toen vermoord, terwijl hij onze Messias is. De naam van de Heer is Jezus Christus. Dan zullen ze hem aanroepen en dan komt hij meteen terug om Israël te herstellen. Ik ga even gauw verder. 11. Daarom is jullie de alle gezicht verworden als de woorden van een verzegeld boek. Dus er is geen openlijke profetie meer onder het Joodse volk, want ze zijn eigenlijk verblind. Ze weten eigenlijk niet wat er gebeuren gaat. Wat er morgen gaat gebeuren, volgende maand gaat gebeuren, is even wazig voor hen als de rest van de mensheid. Omdat ze eigenlijk, ja, dit Oude Testament, waarin eigenlijk alles wat wij kennen uit het Nieuwe Testament al wordt genoemd, ook de genade van Jezus Christus en zijn eerste komst, dat herkennen ze niet. Daarom is jullie de alle gezicht verworden als de woorden van een verzegeld boek, het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt het. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Ook geestelijk kun je dat ook wel toepassen op een doorsnee kerkganger tegenwoordig. Die heeft dit boek in handen. Het is nog altijd het best verkochte boek op aarde, een Bijbel. In welke vorm dan ook. Je kan als uitgeverij nergens zoveel geld mee verdienen als met een Bijbel. Maar de meeste christenen hebben zo'n ding in huis staan, vaak meerdere exemplaren, en nog nooit gelezen. Ja, leuke stukjes, 1 Korinthe 13 of zo. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat het volk tot mij nadert met mijn mond en zij met mijn lippen eren, doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen waarmede zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom zie, ik zal voorts wonderlijk handelen met het volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan. En het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Wee degene die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende, en welke werken in duisternisheid geschieden. En zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Jullie der omkeer is alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet. Nou, ik ga hier niet te diep op in, maar hier staat eigenlijk, jullie hebben mensen geboden, jullie hebben mensen religies gemaakt van alles wat ik jullie gegeven heb. En sommigen die weten wel dat ze fout zijn, maar ze proberen zich te verstoppen voor een heer. Daarom bouwen mensen ook graag grote steden waar ze met z'n velen in gaan wonen. Grote stadagglomeraties in Mexico, in China, in Japan, waar 20, 30 miljoen mensen op een bult leven. In de eerste beginnen is een mens ooit de steden gaan bouwen om zich te verstoppen voor God. Maar de Heer zegt dan in 16, het lijkt wel alsof een potje wat wordt gemaakt door een pottenbakker zegt tegen zijn pottenbakker van, jij bent mij niet de baas. Ik ben nooit in Marokko geweest en daar kwam je in de pottenbakkerswijk en dan zag je dus allemaal van die mannen met zo'n tafel, ring, ring, ring. Dan moesten ze gewoon huistuin en keukenpotjes maken voor huishoudelijk gebruik. En op het moment dat iemand de kop in een van die bij heeft en poep, dan heeft hij in één keer een klomp klei en wat doet hij dan? Poem, gooit hij weer op de stapel klei en begint weer opnieuw. En de Heer zegt van, ik heb ook die macht over jullie. Goed. Afgelopen week was het dus 7 oktober. Toen was er een herdenking van 7 oktober. Hè, dat 2 jaar geleden 1200 mensen zijn vermoord en een aantal mensen zijn gegijzeld. Gruwelijk zijn vermoord. Het is allemaal gefilmd. Het is trots gefilmd. Ten eerste de Hamas-strijders. En andere Palestijnse groepen die er zich toe rekenden. En ook nog gewoon burgers die meegingen om te kijken wat er nog verder te stelen viel. En te roven en te moorden en te verkrachten. Het is gefilmd en het staat allemaal trots op websites. Je kan gewoon linkjes vinden van Hamas en dan kun je dat dingen bekijken. Maar ik raad het af om daarna te gaan kijken. Want wat je een keer gezien hebt, krijg je nooit meer van je netvlies af. Het is echt heel gruwelijk. Zelfs Hitler, die verantwoordelijk is voor de dood van 50 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog in Europa, liet die dingen niet allemaal openlijk geschieden. De moord op 6 miljoen Joden moest gebeuren in het Verre Oosten, in het gebied dat Generaalgouvernement heette, waar 6 vernietigingskampen stonden. En als men klaar was met hun portie Joden in dat kamp, dan werd het kamp onttakeld, dan werd het gebied helemaal weer onzichtbaar gemaakt. Er lag alleen maar as en die as kon je gebruiken als hele vruchtbare grond. En dan kregen de kampbewakers die daar als bewaker hadden gediend, die mochten daar als boer een grote boerenbedrijf beginnen. En in de nazi-ideologie werd er gezegd van, zo doet de Jood tenminste weer wat terug voor de mensen. Maar het moest allemaal stiekem zijn. Het moest allemaal verborgen blijven. En op dit moment wil het Westen hier, wil alleen maar zien dat Hamas en zo bijltje erbij neergooit en dat de vrede wordt gesloten. In werkelijkheid roepen ze nog altijd heel trots. Ik zag laatst ook weer van de week ook zo'n filmpje. Kaibar, Kaibar, Yahud. Oftewel, Jood herinner je Kaibar. Kaibar was een Joodse stam in 628 door de moslims verslagen. En dat wordt nog altijd als leus gezongen. Kaibar, Kaibar, Yahud. Dat komt erop neer. Ooit gaan jullie allemaal dood zijn, Joden. Want in de Koran staat, Joden en zwarte mensen zijn vervloekt. Oftewel, horen in de hel. Ja, dat hakt er misschien even in, maar een groot deel van de islam leeft daarbij. En, want dat is inderdaad het geschreven woord voor hen. Door vervangingsleer zien de meeste christenen niet wat er nu met de Joden gebeurt. Vervangingsleer, heel snel, de hele Bijbel gaat erom. 80% van de Bijbel gaat erom dat de Heer ooit over de aarde zal heersen met Israël, over het universum. En de grootste groep die in een vervangingsleer ooit dat heeft weggeredeneerd is de Rooms-Katholieke Kerk. Die zegt van wij zijn de plaatsvervanger van God en we heersen over deze wereld. Ik heb je vaak verteld over de antichrist, voortkomend uit het pausdom. En die leven bij de vervangingsleer. De islam doet het ook. Heel veel andere denominaties van het christendom doen het ook. En die zien daarom niet wat er nu met de Joden gebeurt. En pas na de 70ste jaarweek van Daniel, dus na de grote verdrukking, wordt Israël hersteld. Dus dat is, daarom noemt de Heer het ook een geheimenis. Wij moeten bidden voor het Joodse volk. We moeten bidden inderdaad dat ze maar zo snel mogelijk erheen komen. We mogen ze geen kwaad doen, we mogen ze alleen maar zegenen. En de Heer zegent jou als je hen zegent. Toch weten we dat dit land dat er nu is, op dit moment gaat het goed met Israël. Ze zijn ijzersterk, alle moderne uitvindingen komen eigenlijk daar vandaan. Dat maakt ze ook overmoedig. Maar ze moeten door gruwelijke tijden heen. Want ze moeten weten wie hun Heer is. En het is moeilijk om te bevatten natuurlijk. Want het is een heel gruwelijk verhaal. Aan de andere kant, de meeste mensen die hen aanvallen, die doen dat ook ten onrechte. Want ze dienen de duivel. Ze hebben een ongegronde haat tegen Joden. Toch weten we dat de Joden nu moeten leven in dat gebied. Want als de Heer terugkomt, dan is er een grote verdrukking geweest, waar de antichrist Jeruzalem heeft ingenomen en de tempel heeft bezet. Dus op het moment dat de grote verdrukking begint, is er weer een tempel in Jeruzalem. Die nu wel als bouwpakket klaar staat. Er zijn allemaal Joodse organisaties die niet kunnen wachten tot ze iets aan de tempelberg kunnen doen. En er zijn dan weer heel veel groepen op aarde heel bang voor. Nou, we zullen beleven hoe dat allemaal gaan zal. Maar tegenwoordig hoor je een aantal woorden die heel fout en beladen zijn. Bijvoorbeeld het woordje Zionist. En Zionist betekent de drang van Joden om terug te keren naar dat gebied wat ooit Israël was. En je hoort heel veel demonstranten zeggen, ik ben niet anti-Joods, maar ik ben anti-Sionist. Nou, naar de Bijbel moet een Jood Sionist zijn. Hè? Bijvoorbeeld de laatste verse van 2 Kronieken, daar wordt de Joden opgedragen terug te keren naar hun huis. Naar Jeruzalem, maar de meeste Joden hebben dat nooit gedaan. Want die waren wel comfortabel op de plek waar ze woonden. Een Bijbelgelovige mens die de Bijbel recht wil delen, moet ook Sionistisch denken. Het is heel normaal dat Joden terugkeren naar hun plek waar ze vandaan komen. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dat is toch heel triest, want er wonen al mensen, hè, we noemen het nou Palestijnen. Hè, kijk nou naar de ellende in Gaza, en daar heb ik het ook niet over. Ik ga niet ontkennen dat er mensen omkomen en al. Er is oorlog, oorlog is nooit mooi en er zijn veel mensen omgekomen. Met een moslimorganisatie Hamas die de burgers gebruikt als menselijk schild. Laten we niet vergeten, het is altijd Hamas zijn schuld dat dit gebeurt. Als ze zich terugtrekken en de gijzelaars teruggeven, houdt de oorlog op. Dat is net als mensen die altijd blijven redeneren van ja, Hitler, ooit zijn al die grote steden in Duitsland gebombardeerd door de Amerikanen en de Engelsen. En er wordt nog altijd over gesproken. Ja, daar kun je het wel over hebben, maar die oorlog was er omdat Hitler niet stopte met die oorlog. Zo is het ook met de Hamas. Het is hun schuld. En je ziet op dit moment dat ook de hele lingo, het hele taalgebruik is eraan aangepast. Het is iets wat je ook altijd kan zien in grote propagandaoorlogen, zoals bijvoorbeeld onder Hitler. Had je ook overal speciale woorden voor. Sionist is nu een mooi woord om aan te geven van dat is een Jood en die willen we dood. Genocide, dat wordt te pas en te onpas gebruikt, terwijl de VN gebruikt genocidale intentie, oftewel Israël wil graag die Palestijnen de weg hebben. Nou, gunst, dat kan ik me voorstellen, want anders houdt het toch nooit op. Maar overal hoor je het woordje genocide en dat kleeft aan je. Je hoort het elke dag in de media, je ziet het in de kranten, je ziet het op tv, je ziet het op internet. Terwijl er wonen 2,5 miljoen mensen en na 2 jaar oorlog zijn de meeste mensen nog in leven. Er zijn 66.000 mensen nu omgekomen. Ook mensen die de ouderdom of ziektes zijn overleden worden meegerekend. Er wordt gesproken over een enorme hongersnood. Na 2 jaar oorlog voeren, zijn heel veel granaten en bommen gevallen. Het is allemaal ellendig genoeg. Ik ga dat niet allemaal ontkennen, daar gaat het niet om. Maar er is geen genocide gaande, want er wonen nog altijd miljoenen mensen. Er is gewoon een oorlog gaande met mensen die in een stadstaat wonen. Genocide, dat zijn de woorden die je moet gebruiken. Bijvoorbeeld ook iemand die ten onrechte in een land komt, omdat je bijvoorbeeld met een leeg schip daar naartoe vaart in een propagandaslag om reclame te maken voor Gaza, met zogenaamd hulpmiddelen aan boord die er helemaal niet zijn. Dan word je door de overheid gearresteerd en dan word je weer uitgewezen. Dan word je het land uitgezet. Maar dan in één keer wordt er een woord gebruikt, gedeporteerd. Allemaal woorden die het allemaal zwaarder maken, erger maken. En dat hoor je dag in dag uit en het kleeft mensen aan. Het is niet allemaal een groot meesterplan van media hier in het Westen die de Joden kapot willen maken. Het is hier ook altijd, mensen kunnen niet de kop bij hebben bij alle nuances van een geschil. Men wil gewoon, de underdog is zielig. Dus Palestijnen zijn zielig en de Joden zijn groot en gemeen, want die winnen op dit moment. Maar goed, ik had het over Sionisme. De meeste inwoners van het land Israël op dat moment zijn nooit als Sionisten in Israël gekomen. Maar die zijn ooit weggevlucht uit Europa, omdat ze werden uitgeroeid door de katholieken, de orthodoxen, de communisten en de fascisten. En overblijfselen ervan, die zijn naar Israël gegaan. En al die Joden woonden in de islamitische wereld. Van Marokko tot aan India, van Azerbeidzjan tot aan Soedan, woonden Joden. Ongeveer 1 miljoen. Die zijn allemaal het land uitgetrapt of vermoord. En een paar met geld die zijn naar Amerika gegaan. Een paar met een Frans paspoort vanwege het kolonialisme zijn naar Frankrijk gegaan. Voor de rest was er maar 1 land waar ze onvoorwaardelijk welkom waren. Dat was Israël. Dus ik heb een collega op mijn werk. Die heeft een moeder die komt uit Marokko. En die heeft een vader die komt uit India. Allemaal mensen die ooit uit die landen zijn gegooid om 1 reden. Het waren Joden. En er was maar 1 plekje waar ze heen konden. Dat is dat gebiedje wat nou Israël heet. En die hebben Israël opgebouwd. En daar stond geen UNRWA klaar, hè, die hulporganisatie van de VN om Palestijnen te helpen, om hen te helpen. Zij moesten gewoon hard werken om te blijven bestaan. En die zijn heel gemotiveerd om heel hard te vechten tegen die Palestijnen. Want er is weinig liefde voor de islam en moslims en die Arabieren daar in dat gebied door wat hun is overkomen. Je hoort nu jarenlang over hongersnood van Gaza. Gunst. Voor 7 september 23 hoorde je ook al over hongersnood in Gaza. Nu zeggen ze van, hadden we maar zoveel als toen dat we toen kregen. 7 oktober deze week werd die ramp herdacht. Van die aanval op al die Israëlische dorpen. En dat grote housefeest. En 2 dagen later heeft UNRWA, toen bekend werd dat er een akkoord zou komen, verklaard dat aan de pers, het heeft notabene in de kranten gestaan, dat ze nog voor 3 maanden voedsel hebben in Gaza. Je wordt elke dag bij de poot genomen, mensen. Want het gaat om de hele grote propagandaslag. Er was nog voor 3 maanden voedsel. Je moet wel bedenken, je moet wel een steuner zijn van Hamas. Als je Hamas afvalt, dan laat je ook vallen als een baksteen. Dus er zijn echt wel Palestijnse mensen die je daar nou inderdaad ellendig hebben. Maar die zijn dan ook door Hamas gewoon aan de kant gezet. Er is weinig erbarmen voor elkaar. Dat komt door de vorm van islam die zij aanhangen. Ik zag notabene filmpjes van mensen die stonden allemaal daar weer te feesten. En die allemaal, dat stonden ze kaibar, kaibar, al-ya-ya-hoed te zingen. Die allemaal van die kerels en vrouwen met mooie volle koppen. En die stonden baklava uit te delen en te eten. En ik weet dat toen in Nederland, in Holland was afgesloten in 1945 door de Duitsers. En dat noemde hier de hongerwinter, zijn in 2 maanden tijd 20.000 tot 50.000 Nederlanders omgekomen door honger. 20.000 tot 50.000, dat is heel moeilijk te bepalen hoe je bent gestorven vaak. Het kan ook door ziektes komen of wat voor reden ook. En hier is al jarenlang een hongersnood gaande, maar je ziet me nooit de mensen bij mas aan mas doodgaan. Dus, maar het gaat erin als koek als een preken aan ouderling. Mensen die slikken het maar graag. En ik ben met verbazing zit ik dat allemaal aan te kijken. De wereld is nu druk bezig met het lijden van moslims. Ik noem het maar gewoon moslims, niet Arabieren of Palestijnen. Maar niemand let op de ellende van Joden. Die gijzelaars zijn niet interessant. Die gijzelaars of die mensen die toen allemaal vreselijk zijn vermoord of in stukken geslagen, is allemaal niet interessant. Hoe het de Joden hier in Nederland vergaat is ook niet zo interessant. Er wonen ongeveer 60.000 Joden in Nederland. 35.000 tot 60.000, dat is net hoe ze zich nog rekenen tot Jood. En de aanvallen op Joodse mensen in Nederland is bonton, is vrij normaal. Dus wil je echt heel veel nieuwsgaring erover lezen, moet je het Nederlands Israëlisch Weekblad lezen. Daar zie je al die aangiftes die worden gedaan door mensen die worden aangevallen. Door studenten, door actievoerders, door moslims. Het gebeurt hier ook. Nee, ik ga niet allemaal details vertellen, het duurt allemaal weer te lang. Willen jullie daarover weten? Ik kan het allemaal laten zien. Ik ga gewoon verder, want anders duurt het allemaal te lang. Waar was ik gebleven? Oh ja, ook iets. In de jaren 60-70 had je de Vietnamoorlog. En de Amerikaanse overheid die vocht daar in Zuid-Vietnam tegen Noord-Vietnam. Zodat Zuid-Vietnam niet communistisch zou worden. Er was toen een katholieke dictatuur, was daar de baas. Ja, je hoort het goed. En heeft heel veel mensen het leven gekost. Maar één ding was volledig toegestaan. De pers mocht vrij filmen. Dus Amerikaanse pers en andere wereldpers was elke dag voor in de frontlinies. En met de techniek van die tijd kon je hele mooie kleurenfilm maken. En dat kwam bij de eerste kleurentelevisies in Amerika en Europa gewoon elke avond op tv. Hoe dorpjes werden weggevaagd met napalm en noem maar op. En mensen keken ernaar. En zelfs een van de grootste helden van de doorsnee Amerikaan, Johnny Cash, die zong zelfs al op zaterdagavond, primetime Amerikaanse televisie, zo van elke dag verliezen we 300 beste jongens daar in Vietnam. En president Johnson had toen gezegd van, als Johnny Cash al tegen de oorlog is, dan hebben we de oorlog verloren. De publieke opinie die keerde zich helemaal tegen die oorlog. En uiteindelijk is Amerika naar me weggegaan, heeft er heel veel bloed verloren, heeft er heel veel leed veroorzaakt. En toen kwam daar een communistische dictatuur in Vietnam. En toen ik jong was, toen kregen wij allemaal Vietnamese kinderen op school van de bootvluchtelingen die allemaal de weg konden komen. Op de vlucht voor de communisten, want daarna was het nog niet beter. Het is nou ook nog niet beter in Vietnam. Goed, iemand als Netanyahu heeft gedacht van dat moet mij niet overkomen. Dus die heeft het gewoon verboden voor de pers om in Gaza te gaan filmen. Alleen wat de Israëlische, de IDF, het Israëlische leger mocht filmen en vrijgaf, dat mag je zien. En toen heeft de westerse pers gezegd van nou, dan gaan we maar af op burgerjournalisten. Dus wat je nou gekregen hebt de laatste 2 jaar, heel veel Palestijnen van Hamas, die zeggen dan van ja, ik ben een burgerjournalist. En die geven elke dag, ook met die moderne mobiele telefoons en zo, wij geven een beschrijving wat er aan de hand is. En dan zie je heel veel propaganda en verdraaiing vaak van feiten. Maar als je het maar vaak genoeg hoort, dan kleeft het jou aan. Dan ga je dat geloven. Nederlanders ook, die hoorden 5 jaar lang onder de Duitsers elke dag weer dat het Jodendom de schuld is van alle ellende op aarde. En dan, na de Tweede Wereldoorlog waren Nederlanders aantoonbaar antisemitischer als voor de Tweede Wereldoorlog. Terwijl alle Joden hier zo'n beetje waren vermoord. En er is in wezen niet zoveel anders aan de gang. De duivel wil dat de Joden verdwijnen. En dat is wat je eigenlijk ziet. Ik ga gauw verder. Progressief en links. Als je modern bent, je bent links, dan moet je pro-Palestijns zijn. Maar het enige liberale, vrije, democratische land waar ook gay prides mogen worden gehouden in de hele Midden-Oosten is notabene Israël. Ik als beleidend christen kan maar in één land in het Midden-Oosten daar op bezoek gaan en zijn wie ik ben. Terwijl in al die andere landen zou ik al heel snel worden gegijzeld, in elkaar gemapt of vermoord. Daar kan je echt niks anders van maken. We horen verhalen genoeg ook vanuit de stichting van christenen die in moslimlanden wonen. Die inderdaad in gevaar voor eigen leven de Heer willen dienen. Als je kijkt naar Gaza zelf, daar heb je nog altijd een gebied vol met eerwraak en een doodscultuur. Iemand die bijvoorbeeld homofiel is, die wordt daar van het dak af gegooid. Dat horen jullie heel vaak, dat voorbeeld. Maar ook zo verfrissend zijn al die filmpjes van kinderen die allemaal roepen van ik ben alleen maar geboren om te sterven voor Allah. Een trotse moeder die zegt van ik hoop dat ik 10 kinderen krijg of 15 kinderen krijg. Die mogen allemaal sterven voor Allah. Dat is een doodscultuur. Het verheerlijken van de dood. Terwijl Israël is een land van leven. Daar wil men graag blijven leven. Joden willen maar één ding. Overleven. En moslims praten alleen maar over de dood. En dat doet mij altijd aan één ding denken. De doodscultuur onder Adolf Hitler. Onder de Hitlerjeugd, de Bund Deutscher Mädel, in de nationaal-socialistische leer was het allerhoogste ideaal te sterven voor de Führer. Er werd elke dag, elk jaar werd de bloedrieten herdacht. Had je ooit Horst Wessel, dat was een oude SA-jongen in het begin, toen Hitler nog niet de baas was van Duitsland. Die was ooit gestorven door een messteek van een communist. En toen heeft iemand die nazi-vlag die ze hadden met die hakenkruis in het bloed gedet van Horst Wessel. En elke soldaat, elke divisie moest trouw zweren op de bloedvlag. Dat was het bloedritueel. Te sterven voor Hitler was het hoogste ideaal. En die SS'ers die waren zo hard gedrild, maar die hadden ook heel veel geld gekost in hun opleiding. Maar die waren zo hoog gedrild dat ze moesten sterven, dat ze daar zo fanatiek mee bezig waren dat ze dat moesten bijstellen. Want daar waren die soldaten te kostbaar voor. Doodscultuur. Ik heb al van het zomer ook verteld over de pijlers van fascisme. Fascisme is een mythe, een uitgangspunt dat niet waar is. Een daad, mensen gaan er naar handelen en geweld. En dan heb je die drie dingen, dan heb je fascisme. Het letterlijk nemen van de Koran, en ik heb de Koran al 3 maal gelezen, is een fascistische daad, is een fascistische religie. Het navolgen van de Koran, zoals de Hamas dat doet, is fascistisch. En er komt nog bij. Toen Al-Husseini, de mufti van Jeruzalem, en ik heb jullie dat al vaak verteld, vanuit Jeruzalem naar Hitler ging in de Tweede Wereldoorlog, is daar met alle egaars ontvangen. En Hitler had wat door, die man kan ik gebruiken om Joden uit te roeien in het Midden-Oosten. En ondertussen ook de Engelsen lekker dwars te zitten en de geallieerden. Die man is na de Tweede Wereldoorlog, heeft in de Tweede Wereldoorlog nog gepredikt op de Balkan. Want heb je dus onder de Bosniërs heb je heel veel moslims. Er zijn 90.000 moslimmannen geworven voor de Waffen-SS. Die hebben daar gevochten en hebben zoveel mogelijk christenen en joden vermoord. En zo erg is het, ver staat het niet uit elkaar, want de islam en fascisme is niet zoveel verschillend van elkaar. De kopstukken van die organisatie zijn na de oorlog allemaal teruggekeerd naar het Midden-Oosten, naar Israël. En dat zijn de oprichters geweest van het moslimbroederschap. En Hamas is een afsplitsing van het moslimbroederschap. Moslimbroederschap. IS, Hamas, en ik vergeet er nog een aantal, zijn allemaal fascistische organisaties die naast de Koran ook allemaal boeken lezen als de protocollen van de wijze van Sion. Dat is een falsificatie uit de 19e eeuw, dat gaat erom dat alle ellende op de wereld de schuld is van Joden. Joden zien eruit als mensen, maar die zijn het niet. Wil je de ecologie, wil je het milieu redden, moeten Joden uit de wereld. En dat beleiden die mensen. En dat doen ze nog altijd. Kaibar, Kaibar, Ayahud, dat roepen ze nog elke dag. Een moslim heeft in die regio pas rust als alle Joden er weg zijn en dood zijn. Israël bezet Palestina, zegt men. En ze onthouden de Palestijnen hun eigen staat. Maar bedenk eens dit. Er zijn op dit moment 56 moslimlanden op aarde, waarvan 22 Arabisch. Die paar miljoen mensen die zich Palestijn noemen, die waren voor 1948 Jordanië. Die hebben 2 keer een aanbod gehad van een staat in de jaren 90 en een aantal jaren 1947. En een aantal jaar geleden ook nog een aantal keren waren ze er heel dichtbij. Maar ze hebben het steeds geweigerd. Sinds 1962 noemen ze die Arabieren die in het gebied wonen Palestijn. En die zijn eigenlijk zo in het leven geroepen om Joden uit te roeien. Want Israël, die Joden, moeten verdwijnen. Ik heb wel eens vaak verteld. In de islam heb je geopolitiek maar 2 soorten landen. Landen onder Dar al-Harb, landen onder Dar al-Islam. En Dar betekent land in het Arabisch. Dar al-Harb is land van oorlog. Dar al-Islam, land van de islam. Land van de islam, dat zijn landen die al moslim zijn geworden. En daar moet dan ook de moslimwet ook alweer, de sharia, gelden. En wat nooit mag, is dat een moslimland weer terugvalt in een andere religie. Dat mag niet. Dat is gewoon niet toegestaan. Want de hele wereld moet ooit moslim worden. Dat betekent islam ook, onderwerpen. Als iedereen is onderworpen aan islam, heb je wereldvrede. Nou, dan verzinnen ze wel weer wat anders om elkaar de hersens in te slaan, als dat er ooit zo zijn geweest. Maar bijvoorbeeld Nederland. waar leven wij nu in? Wij zijn Nederlands. Wij leven in het Dar al-Harb, het land van oorlog. Dat wordt gewonnen door eerst zendelingen te sturen om mensen te winnen voor de islam op een vreedzame manier. En uiteindelijk door te gaan lopen zieken en de maatschappij te ontregelen, de maatschappij moslim te maken. Dus je hebt nou al in Duitsland, elke week heb je demonstraties van moslimmannen. Die hebben van die motto's als kalifaat is die lösung. Het kalifaat onder de sharia leven, dat is de oplossing voor de Duitse staat. Ze zijn naar Duitsland gegaan omdat daar de vrijheid is. De welvaart, de voorspoed. Maar met hun achterlijke overtuiging maken ze zijn land eigenlijk helemaal kapot. Maar goed, Israël is ooit een aantal eeuwen lang onder de islam geweest. En het is onbestaanbaar dat het weer van de islam is afgevallen. Er liggen er ook nog een aantal zelfverklaarde heilige plekken, zoals Jeruzalem. Wat eigenlijk pas echt betekenisvol is voor moslims vanaf de 19e eeuw. En dan zijn het ook nog Joden, dat zijn dhimmi's. Joden zijn altijd al gruwelijk vervolgd geweest onder de islam. Joden hebben geen waarde. Een Jood mocht in welk in moslimland ooit nooit rechtstreeks op de stoep een moslim passeren. Die moest van de stoep af en in de goot lopen. Dat vond Hitler ook wel wat. Het moest ook onder de Duitsers. Een Jood kon ten alle tijde worden vermoord zonder dat je daar verantwoording hoefde af te leggen als moslim. In de islam is het ook heel normaal dat onder de islam is het een zonde om te liegen onder moslims. Geen moslims kan je rustig tegen liegen, want het is geen zonde. En wij moeten wettig strijden naar de schriften en wij worden gedrild om de waarheid te spreken. Maar goed, dit is wat er aan de hand is. Israël is ooit moslimland geweest, Dar al-Islam. Er is geen rust in de moslimwereld voordat het weer islamitisch wordt. Zo eenvoudig is dat. Maar daar durft vast niemand over te schrijven. Ik zie wel eens wat stukjes in kranten erover. Ik zag ook van Beatrice de Graaf, dat is een wetenschapster die er heel veel over weet. Maar die durft dat niet al te helder te zeggen, want dan wordt ze gewoon ontslagen van de universiteit. Daar zijn ze gewoon te bang voor. Goed, wij zien dat en we kijken erna. Ik ga gauw verder. Dan zeggen ze van ja, maar Israël wil die Palestijnse staat niet erkennen. Ja, dat is waar. Maar er zijn op dit moment een stuk of 30 moslimlanden op aarde die willen Israël niet erkennen. Een heel klein stukje land en dan mogen die Joden allemaal wonen. Ze zijn nergens welkom. Ze zijn hier niet welkom. Ze zijn in Azië niet welkom. Ze zijn onder de moslims niet welkom. En de islam heeft een heel grote hap van de wereld. En dat kleine stukje willen ze niet missen. Nou, dat gaat om het principe. Dar al-Islam. Dat moeten ze weer terug hebben. Ook een mooie drogreden die je tegenwoordig hoort. Arabieren zijn gekleurd. Die zijn donker. Die zijn bruin. En Joden zijn blank. Oftewel, Israël is een neocoloniaal land. Vooral sinds de conferentie van Durban in 2001 om de armoede op te lossen, is daar bepaald dat Zionisme en Jodendom, dat zijn gewoon blanken uit Europa, die naar Israël zijn gegaan om een nieuw koloniaal imperium op te werpen. En die zijn dus niet in orde. Maar Israëliërs komen uit vele landen en volken, dat heb ik jullie al verteld. Een groot deel van de Israëliërs hebben net zo'n bruin kleurtje als die Arabieren zelf, omdat ze uit die gebieden komen en hun voorvaderen. En dan hebben ze het over neocolonialisme. Je moet nooit vergeten, Arabieren zijn historisch de grootste slavenhandelaars uit de geschiedenis geweest. En zwarte slavernij bestaat nog altijd in de islam. Het woordje voor zwart in het Arabisch is abd. En abd betekent ook slaaf. Er wordt wel verondersteld dat er ongeveer 300 miljoen mensen op aarde nu op dit moment slaaf zijn. En een deel daarvan is in de moslimwereld. Kijk, ik heb hier een Atlas van de Wereldgeschiedenis van Christian Grataloup, een Fransman. Die is op dit moment te koop, is een bestseller. Dat is een zogenaamde woke atlas, want hier worden wij dus als blanke volken afgerekend als zeg maar de schuldenaars en alles wat er maar fout is op aarde. Maar er staat wel een hele interessante kaart in. Dus een Fransman is dat wel weer hebben toevertrouwd. De islamitische slavenhandel, 7e tot 19e eeuw. Iedereen die geen moslim is, mag rustig een slaaf worden. Dat is helemaal geen probleem. Of die nou vandaan komen uit de Caucasus, of uit de Turkmenische volken, of uit China, of uit Afrika, of uit Europa. Dat doet er allemaal niet toe. De informatie is er wel. En zo obscuur is die informatie ook allemaal niet. Daarom zit ik eigenlijk altijd heel verbaasd te kijken wat er allemaal gebeurt op dit moment op aarde. En dat mensen dat allemaal maar zo slikken. Palestijnen zijn de mensen die zich nu Palestijn noemen, die zijn eigenlijk na de eerste eeuw na Christus daar gaan vestigen. En in de eeuwen daarna, toen de Joden allemaal in de Exodus werden gevoerd. En het grootste deel van mensen die zich Palestijn noemen, zijn pas in de 20e eeuw daar gekomen als emigrant uit Noord-Afrika, van Marokko tot Egypte, of uit andere gebieden van het Midden-Oosten. Heel veel mensen zelfs in Gaza noemen zich Egyptenaar. Die zijn opa of overgrootvader is in de 20e eeuw vanuit Egypte daar naartoe komen wonen. En het enige inheemse volk dat kan zeggen dat zij de oudste wortels hebben, zijn nog altijd de Joden. Dan kun je allemaal dingen bedenken als dat Joden niet bestaan of zijn bedacht. Nou, als dat zo was, dan zouden ze niet zo worden opgejaagd hier in Europa. Zij gaan echt rechtstreeks terug tot lang verleden tijden. En er is nooit een tijd geweest dat er geen Joden woont in Israël. Alleen de oudste Joodse gemeenschappen die zijn in 1947-48 allemaal uitgeroeid en verjaagd. Rondom het meer van Galilea woonden die voornamelijk, waar nou de Golanhoogte is. Dus ze zijn altijd gehaat, want het is Gods volk. Nou, dit is wel een hele lange inleiding, want ik ben nog niet eens begonnen met die Bijbelstudie. Wat ik nog even vertellen wil, ik heb er laatst zitten kijken, ik was echt verbijsterd. Je kan heel veel colleges van universiteitsprofessoren, die kun je gewoon op internet zien. En van een aantal universiteiten uit de Volksrepubliek China worden ook colleges gegeven in het Engels. En die kun je gewoon op YouTube kun je die bekijken. En dan zie je een Chinese professor. En die is aan het vertellen aan zijn collegestudenten van wat er nou eigenlijk aan de hand is in de wereld. Ja, jullie hebben wel wat gehoord over Israël. En er gebeuren vreselijke dingen. Dat is ongehoord. Daar zijn Joden nu mensen aan het vermoorden op een schaal wat nooit eerder is gebeurd. Dat denk ik mooi dat Chinezen dat zeggen. Wel, onder Mao Zedong zijn 80 miljoen mensen omgekomen. Tibetanen zijn uitgeroeid. De Oezbeek worden nu uitgeroeid. De Oeigoeren bedoel ik. Allemaal volken. In China gaat alles van een grote hoop. Dan gaat het nooit over een paar honderd man. Nee, dan moet het om miljoenen gaan, anders stel je niet mee. En daar zit hij te vertellen dat wat Joden nou doen is een van de ergste misdaden ooit. En overal in het Westen zijn Joden nu terroristische acties aan het ondernemen. Op straat vallen ze moslims aan. In demonstraties zijn ze dingen aan het vernielen. En overal zijn Joden gevaarlijke dingen aan het doen. Op de straten van Amerika, op de straten van Europa. En jij kijkt ernaar. Hè? En dan komt hij met zijn punt. Waarom doen die Joden dat? Nou, in hun geloof geloven ze het op een dag dat die God van hen op een dag zal komen om hen te helpen en met hen over de aarde zal heersen. En daar hebben zij dus het geloof op gevat dat als we maar genoeg akelige dingen doen, dan krijgt de wereld zo'n hekel aan ons. Dan gaan ze ons wel aanvallen en dan komt die God alleen maar gauw weer terug. Knap, hè, hoe zo'n man het in elkaar heeft geboetseerd. Zo'n verhaal. En dan zitten de studenten. Papa's en mama's hebben daar giftig collegegeld voor betaald. En die zitten daar in de Volksrepubliek China daar allemaal naar te luisteren. Dit is dan in het Engels, doet hij dat. En over de hele aarde zijn er mensen die er naar kijken. Nou, ik weet al hoe het geschiedenisonderwijs is tegenwoordig op de scholen in het Westen. Ik denk dat er toch een aantal jonge lui zijn denken van, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is me toch wat. Kranten lezen doen we al niet meer, journaals kijken doen we ook niet. Dus dat het geen Joden zijn op de straten van Parijs of Berlijn of Hamburg of Washington, maar moslims, ja, dat ontgaat de meeste mensen. Goed, dat was een kleine inleiding. Kijk, ik had ook geen enkele illusie, dat duurt toch altijd langer bij mij dan ik altijd weer verwacht had. Maar waarom vertel ik dit allemaal voor de zoveelste keer? Nou, in eerste plaats natuurlijk, bid voor Gods oogappel Israël en voor de vrede van Jeruzalem. Want pas als de Heer terugkomt, dan komt er wereldvrede. Mensen kunnen geen wereldvrede bewerkstelligen, dat zal ze nooit lukken. Maar wat mensen maar niet kunnen uitpuzzelen, waar intellectuelen, wetenschappers maar niet uit kunnen komen is, waarom kunnen we geen wereldvrede krijgen? Waarom lukt het me nooit om oorlog uit te bannen? Of religieuze mensen, waarom moeten we voor een godheid oorlog voeren? Of waarom zouden we dat niet moeten doen? En waar zit het dan allemaal in? Nou, er is maar één boek die daar een antwoord op geeft. Dat is de Bijbel. Matthäus 13. Ik doe nu even een inleiding. Ik ga nu even een kwartiertje hierover vertellen. En dan doe ik een inleiding hierop. En dan ga ik volgende week rustig verder. Matthäus 13. En daar worden de gelijkenissen van het Koninkrijk de Hemelen verteld. Nee, dat vertel ik even verkeerd. Dus, jawel. Maar ik lees eerst even Matthäus 13, vers 33. En aan het einde van de hele rit vertel ik wel waar deze twee versen, waar ik die nou aangehalen, wat het precies de betekenis van is. Dat ga ik vandaag niet doen. Maar de Heer die heeft hier een aantal gelijkenissen. En een gelijkenis is dat hij als een soort metafoor iets vertelt waar wij dan moeten uitvogelen met de kennis die de Heer ons geeft, wat dat zou moeten betekenen hier op aarde. Als je kijkt in Mattheüs 13, vers 33, een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende, het koninkrijk der hemelen, ik heb hier wat opgeschreven, het koninkrijk der hemelen, is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Lucas 13. 20 en 21. Dat is een paralleltekst aan Mattheüs 13. En hij zeide wederom, waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Kijk, heb je wat opgeschreven? Koninkrijk Gods. Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Wat is het verschil? De oppervlakkige lezer zal zeggen, ja, dit is twee keer hetzelfde. Dat zijn de synoptische evangeliën, dat is twee keer hetzelfde. Maar in één staat koninkrijk de hemelen, ander staat koninkrijk Gods. Dat is een verschil. God maakt de hemelen en de hemelen is niet hetzelfde als God. God is wel overal, maar de hemelen zijn niet God. Omdat wij in de hemelen leven, zijn we niet een deel van God. Je kan pas een deel worden van het lichaam van Christus door gered te worden. Hemelen en God zijn twee verschillende dingen. De hemelen zullen ooit door God worden verbrand. En hij verbrandt zichzelf niet. Hemelen en God zijn twee verschillende termen. Beide woorden hetzelfde noemen, God en hemel, is pantheïsme. Dan zit je in de Oosterse leringen van waar je tegenwoordig in New Age zoveel van kan vinden. Hier worden twee verschillende termen gegeven. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk de hemelen. En hij geeft hier twee termen om een heel groot probleem aan te geven op deze wereld. Wereldse en geestelijke zaken en hoe mensen, religieuze groepen, christenen, alles door elkaar halen. Want er zijn situaties dat iets in de Bijbel bijvoorbeeld zich afspeelt op aarde. En als het op aarde zich afspeelt en je laat mensen hun gang gaan, dan gaan ze oorlog voeren. En er zijn dingen die te maken hebben in het geestelijke bereik tussen de mens en de levende God. En alle andere religies op aarde zijn afgeleide daarvan. Zelfs de politiek is daar een afgeleide daarvan. Communisme, socialisme, dat zijn allemaal religies waar men God heeft weggeredeneerd en waar de mens het allemaal voor elkaar moet brengen. En dat gaat allemaal niet goed. Er zijn heel veel mensen op aarde die denken te moeten strijden voor God door wapens op te pakken. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze moeten strijden om een betere wereld voor elkaar te krijgen. Wij vechten voor de vrede. De moeder aller oorlogen. Hierna zal er wereldvrede zijn. Mijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. 82 miljoen doden is op dit moment de Tweede Wereldoorlog gemunt. Men is nog altijd aan het tellen, 80 jaar later. Daarna zou er nooit meer oorlog zijn. Maar toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, ging Nederland gelijk de grootste oorlog houden die men ooit gehouden had. Het vasthouden van Nederlands-Indië. 400.000 Nederlandse jongens die zijn erheen gerouleerd. Hadden ze de oorlog overleefd, kwamen ze bijvoorbeeld als dwangarbeider terug uit Duitsland, moesten ze de dienstplicht in en moesten ze gaan vechten in Indië. Voor ons Indië. Griekenland was oorlog. De partisanen die niet communist wilden worden in Polen, daar was oorlog tegen. Noem maar op, overal was oorlog op aarde. Mensen voeren altijd oorlog. Wij vechten voor de vrede. Ja, dat klinkt raar, klinkt wrang, klinkt misschien zelfs grappig. Ik kan er wel om lachen. Je ziet gewoon dat mensen altijd denken dingen te moeten doen voor een hoger wezen door de wapens te pakken. Als je snapt wat de Bijbel hierover zegt, het verschil tussen koninkrijk de hemel en koninkrijk Gods, dan snap je inderdaad hoe de Heer het grootste kernprobleem van religieuze tackelt. Waarom zijn er oorlogen op deze wereld voor een God? Het hoofdthema van de Bijbel namelijk is Jezus Christus en die als koning heersend over de aarde. Dat is het hoofdthema van de Bijbel. Als je ooit de Bijbel gewoon onbevangen gaat lezen, zonder alles wat ik jullie vertel, of wat voor kerkgenootschap ook, of welke theoloog dan ook, en je leest het boek, dan zie je dat het eigenlijk voornamelijk gaat, 400 keer wordt beschreven alleen al hoe Jezus terugkomt op de aarde met al zijn heiligen, en als koning zijn koninkrijk vestigt hier op aarde. Dat heet de vrede van Jeruzalem. En mensen zijn enorme godslasteraars, ontkenners van God, maar zijn ook enorme imitators van God. En de mensheid is alleen maar bezig met dat wat God belangrijk vindt. Wat is het hoofdthema van alle media? Wie is de baas? Wie is de winnaar? Wie is de beste? Dus het nieuws wordt voornamelijk bepaald door wie wint welke oorlog, wie heeft gelijk gekregen, wie heeft de politieke slag gewonnen, welke sporter heeft de wedstrijd gewonnen. Ik geloof dat gisteravond heeft Cambuur geloof ik gewonnen van de Graafschap. Ik kreeg het zo toevallig mee. Goed. Ik ben een Leeuwarder. Dus. Ja, nou goed. Ja, zo jammer hè. Maar dat is wat mensen bezighoudt. Wie is de baas? Omdat ze dat allemaal hebben afgekeken van koning Jezus. Koning Jezus, daar draait alles om. Maar die is er nog niet omdat God uit genade de mensheid gelegenheid geeft om uit geloof Jezus aan te nemen, zodat ze niet verloren hoeven te gaan. Goed, Koninkrijk Gods, Koninkrijk de Hemel. Ik ga dat nog even vertellen. Op dit moment, wat is het Koninkrijk Gods? Dat is een geestelijk koninkrijk, een onzichtbaar koninkrijk. En voor mensen die naar deze geluidsopname luisteren en die zeggen van, je praat blijkbaar aan de hand van een schema, stuur gewoon een mail, dan stuur ik een schema toe. Ik heb een heel mooi ingescand schema, geen probleem, vooral doen. Koninkrijk Gods, dat is een geestelijk, onzichtbaar koninkrijk in deze wereld. En die ga je alleen maar binnen op dit moment door wedergeboorte. Kijk eens in Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 16 en 17. Oh nee, 16, 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Dus Jezus zegt, toen Johannes, wat zeg je nou? Vers 16. Toen de wet en de profeten, het Oude Testament, toen Jezus kwam, toen begon het Koninkrijk Gods. Oftewel, er begon iets nieuws. Pagina verder. Lucas 17. Lucas 17, vers 20 en 21. En gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk Gods is binnen u lieden. Je wordt een inwoner van het Koninkrijk Gods als je Jezus aanneemt. Hoe dat allemaal precies zit, dat ga ik later allemaal uitleggen. Johannes 18. Johannes 18. Johannes 18. Jezus is gevangen genomen, wordt ondervraagd door Pontius Pilatus. En dan ga ik naar Johannes 18, vers 36. Want Pilatus heeft begrepen dat Jezus van plan is om koning te worden. Ben je gekomen om het gezag omver te werpen? En dan zegt Jezus in vers 36, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars, dat zijn wij onder andere nu, de christenen, gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hij predikt op dat moment een onzichtbaar koninkrijk, zodat zielen kunnen worden behouden van een eeuwige hel. En dan kunnen alle mensen, wat voor taal, wat voor ras, wat voor geslacht, wat voor overtuiging, allemaal deelgenoten worden door Jezus aan te nemen als redder en verlosser. Dan ben je een inwoner van het koninkrijk Gods. Maar het is niet een tastbaar koninkrijk waar je bijvoorbeeld met wapens en bommen en granaten oorlog voor moet voeren. Oké, Romeinen 14. Romeinen 14. Hoofdstuk 14 van Romeinen is sowieso heel belangrijk, want het handelt over alle dingen die je in je dagelijks leven doet om de Heer te dienen, zonder dat het is beschreven in de schrift. En dan moet je zelf onderzoek doen van, doe ik dit voor de Heer of doe ik het niet voor de Heer? Doe ik het wel goed, doe ik het niet goed? Maar vooral, zit elkaar niet in de haren over hoe volgens jou je navolging moet zijn. Hoe je moet eten of hoe je niet moet eten. Want dan zegt de Heer dus in Romeinen 14 vers 17. Want het Koninkrijk Gods, daar heb je die term weer, is niet spijzen en drank. Maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehagelijk en aangenaam de mensen. Als je gered bent in Jezus, ben je een inwoner van het Koninkrijk Gods. En dan hoef je niet met elkaar ruzie te maken hoe je kleren eruit moeten zien. Hoe lang je haar moet zijn. Dat zijn allemaal dingen die God de Heilige Geest jou wel laat weten wat betamelijk is. Dat is de enige aanwijzing die de brief brieven van Paulus geven. Je moet gewoon betamelijk, je moet gewoon netjes kleden. En voor de rest, broeders en zusters horen daar geen ruzie over te maken. Want je leeft in een onzichtbaar koninkrijk. 2 Korinthe 10. Ik doe nog een paar versen, een paar dingen leg ik uit en dan ga ik de volgende keer verder. Zo de Heere wil. 2 Korinthe 10, vers 3 en 4. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dus we wonen met onze ziel en geest wel in ons oude mens, in ons vlees. Maar we hebben geen vleeselijke oorlog. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Om het heel plat te zeggen, onze wapenen zijn de Bijbel en gebed. Om onze Heer te dienen hoeven we nooit oorlog te voeren. We hoeven geen kruistochten te voeren. Zoals de kerk van Rome deed en bijvoorbeeld de kruistocht op de Friese losliet in Stedingen in 1234. Daar heb je nooit van gehoord, hè? Had je een aantal Friezen, die zaten op een plek wat de bisschop van Bremen niet goed vond. En hij liet een kruistocht uitschrijven. Zo dien je de kerk van Rome en mag je alles wat je veroverd en vermoord en verkracht, dat kom je zonder problemen mee weg. En allemaal ridders uit Europa waren zo diep vroom dat ze dat met liefde wilden doen. Dat zijn kruistochten. Maar ben jij opnieuw geboren in Jezus Christus, heb je alleen maar vleeselijke wapens. Een groot deel van de bijbelgelovende gemeenten, de baptisten, hebben eeuwenlang altijd principieel dienstplicht afgewezen. Baptisten hier in de Republiek in Nederland in de 16e, 17e, 18e eeuw, die moesten een gruwelijk vermogen betalen elk jaar om hun zonen te vrijwaren van de dienstplicht. 400.000 guldens. Dat is een miljard tegenwoordig. Waar ze zich wel in onderscheiden, toen bijvoorbeeld de slag bij Groningen was in 1672, gingen ze als zieke broeder in de voorste linies de gewonden pakken. En daar hebben ze een eervolle vermelding over gehouden. Maar wij hoeven niet te vechten. Wij zijn vrij in Christus, mag je daar niet vechten? Bijvoorbeeld, jij was in 1940 ervan overtuigd dat je iets tegen Hitler moest doen, ja. Maar wat je zaait, dat zul je oogsten. Dus verga je, deel je, leef je bij het zwaard, zul je waarschijnlijk vergaan bij het zwaard. Maar voor je geloof in Jezus hoef je nooit wapens te gebruiken. Dat is een onzichtbaar, vredig koninkrijk. Dan de tweede term, doe ik nog even vandaag. Het koninkrijk der hemelen. En dan ga ik naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, vers 2. Wat Paulus zegt, ik ken een mens in Christus voor 14 jaar. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Moet jullie even voor me aannemen hier, maar de Bijbel heeft zijn hele kosmologie ook gepresenteerd in het boek. De aarde is een planeet, daaromheen zit een dampkring, dat is de eerste hemel. Daaromheen heb je een universum, dat is het heelal dat we kunnen zien. Je kan naar een sterrenkunde, een sterreninstituut gaan, je kan in een sterrenkijker, kun je inderdaad de prachtigste, wonderlijkste dingen zien. En dat is dus het heelal, dat is de tweede hemel. Hier wordt gesproken over de derde hemel. De derde hemel is de plek waar de Heer woont, waar het nu Jeruzalem is. Dat is een plek waar wij niet kunnen bevroeden hoe je daar moet komen of hoe ver je moet reizen. Dat is iets hoe de Heer, dat de Heer weet, is ook aan ons zicht onttrokken, zegt de Bijbel. Door grote waternevelen die nu bevroren zijn. En sterrenkundigen hebben er ook allemaal namen voor, echt waar. Maar het koninkrijk der hemelen gaat over de aarde, want die hangt in de hemelen. Dus het koninkrijk Gods gaat over een onzichtbaar koninkrijk, omdat je dus een relatie hebt met de levende God. En het koninkrijk der hemelen, dat speelt zich af op aarde. En soms kun je lezen dat de Heer bepaalde mensen iets opdraagt hier op aarde om voor hem te doen. En je kan lezen over dingen waar de Heer mensen iets opdraagt om iets voor hem te doen in zijn relatie tot hem. Dit gaat om een geestelijk koninkrijk, dit gaat letterlijk om zaken hier op aarde. Het koninkrijk der hemelen. Nog een paar versen. Matteüs 13. Matteüs 13. Matteüs 13 vers 11. We hadden net ook al iets gelezen uit 13. In Matteüs 13 staan heel veel gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. En als je vers, wat zei ik nou weer, 11, ja, leest. En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Dus hij vertelt zijn apostelen, en ook wij, we kunnen de schrift niet lezen, een aantal gelijkenissen die zich afspelen op aarde. Maar die verborgen zijn voor de mensen die niet opnieuw geboren zijn. Ik geef even een heel klein voorbeeldje. Als je verderop ziet in het hoofdstuk, bijvoorbeeld vers 38. En de akker is de wereld. Dus het speelt zich af op aarde. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Dus het gaat om geredde zielen en om verloren zielen. Maar het speelt zich af op aarde. Vers 44. Wederom is het koninkrijk de hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke mens gevonden hebbende, etcetera, etcetera. Het speelt zich af op aarde. 47. Wederom is het koninkrijk de hemelen gelijk een net geworpen in de zee en allerlei soorten van vissen samenbrengt. Waar dan de zielen worden gelezen, verloren of behouden. Maar het speelt zich af op aarde. Dat is het koninkrijk de hemelen. Een aards, politiek, tastbaar rijk dat door macht, door wapens, door geweld, door bloedvergieten opgericht wordt. Het gaat hier nooit over de hemel of over de gemeente. De gemeente is de bruid van Jezus Christus. Zo worden de gelijkenissen in de evangelie duidelijker. Als je in de gelijkenissen leest over Koninkrijk de Hemelen, weet je dat het meestal gaat over het volk Israël in relatie tot hun rijk dat ze hier op aarde moeten hebben. Het kan ook zijn, als het gaat over het Koninkrijk Gods, om de gemeente. Je kan zien of iets geestelijk is bedoeld of iets werelds is bedoeld. En zo kun je dan ook zien, moeten wij als navolgers van Jezus nou de wapens oppakken? Dat hoeven we dus nooit. Of moeten wij dat toedichten voor andere groepen die hier in het boek staan beschreven? En dat is het hele probleem, dat is de hele crux. De meeste kerken hebben het hele onderscheid tussen een geestelijk koninkrijk en het koninkrijk de hemelen nooit gesnopen. En zijn van hartelust altijd bezig als plaatsvervanger voor God oorlog te voeren. Of het nou de paus is met zijn katholieke kerk, de patriarch of de kosmoliet met zijn orthodoxe kerken, of de Oosterse kerken in Ethiopië of in Egypte, of zelfs een aantal protestantse kerken, want dat zijn ook maar halfbekeerde katholieken, die zijn altijd rustig, te vuren, te zwaard, bezig gegaan om het koninkrijk de hemelen te behouden. Terwijl wat zegt de Heer in 1 Johannes 5 vers 19, de gehele wereld ligt in de boze. Deze alom tegenwoordige boze wereld, gelaten 1. Wij leven nu in een wereld die op zijn eind loopt. Straks heb je grote verdrukking met een antichrist. Dan komt de Heer terug. En wat is onze taak hier dan? Zielen vertellen van Jezus Christus, zodat ze behouden kunnen worden. Daar is natuurlijk het verhaal nog lang niet klaar mee. Maar het gaat nooit over de gemeente, gaat nooit over de bruid van Jezus Christus, als het gaat over het koninkrijk de hemelen. Of alleen als aanduiding dat het gaat over de gemeente op aarde. Als hij dat in een bepaalde gelijkenis zo vertelt. In het Oude Testament kun je heel veel lezen over oorlog. En je hoort heel vaak de hele populaire uitspraak. Ja, het Oude Testament is de boze God en het Nieuwe Testament is de liefhebbende God. Maar die liefhebbende God van het Nieuwe Testament, die kom je in het hele Oude Testament tegen. Alleen in het Oude Testament kun je ook steeds lezen dat er volken zijn die aanbidden de Baal. Baal is gewoon Hebreeuws, betekent Heer. En wie is die Heer? Lucifer, de duivel. En wat wil Lucifer? Hij wil bloed zien. Dus haast alle volken op aarde hebben in de tijd van het Oude Testament hun eerstgeboren kind geofferd aan de duivel. Aan Baal Moloch. En zelfs Israël heeft zich daaraan bezondigd. Dus dan had je bijvoorbeeld in Carthago had je een heel groot beeld met een grote oven erin. Er werd op twee van die metalen handen werd dan een babytje gelegd en die werd dan zo in dat vuur gegooid. En er moeten miljoenen kinderen zijn vermoord. God haat dat. Perversie haat hij. Oorlog haat hij. Maar al die volken hebben ook vaak kansen en genade gekregen als je leest in het Oude Testament. Maar ze verwierpen God. En dan krijgen ze dus oorlog. Dan krijgen ze dus inderdaad een Heer die ingrijpt. Je ziet veel oorlog in het Oude Testament, want dan gaat het om het Koninkrijk der Hemelen. En Israël, uiteindelijk als ze uit de ballingschap van Egypte komen, moest voor God voor land strijden en dat zuiver houden. Want op dat moment hadden ze dus een stuk grond van God gekregen, waar het koninkrijk der hemelen van God was begonnen. Waar hij dus letterlijk met zijn volk leefde en dat land moest schoon zijn, zonder zonde. En daarom moesten die Joodse mensen allerlei ongewenste, die je in de eerste vijf boeken van Mozes kan lezen, bijvoorbeeld occultisten en perverselingen, incestplegers, verkrachters, die moesten worden gedood. Want het land moest schoon blijven. Dat is niet onze taak nu in de tijd van de gemeente. Wij horen er geen deelgenoot vanuit te maken. Maar je hoort, het is niet onze taak ze te bestrijden. In wereld is altijd vrede bewerkstelligd door wapens te pakken en oorlog te voeren. Alleen in Jezus Christus is echte vrede. En Door de zondeval ziet de mens geen God meer. En daarom kun je alleen door een geestelijk, door wedergeboorte, door het Koninkrijk Gods in te gaan, weer contact krijgen met God. En dat ga ik dan de volgende keer doen. Heb je hier een schema wat mensen vaak enorm interessant vinden. Maar hier kun je dus zien, in grote stappen door 6000 jaar menselijke geschiedenis. Dat bolletje moet gewoon steeds de wereldbol voorstellen in een bepaalde periode. Wanneer is het Koninkrijk Gods op aarde? Wanneer is het Koninkrijk der Hemelen gaande? En dat kun je dan hier aflezen uit dit schema. 7000 jaar, 6000 jaar geschiedenis en 1000 jaar toekomst. En dan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. De eeuwigdurende toekomst. Maar dat is een heel ander verhaal. En want ik ben al een uur aan het praten, dat zie ik al. En we hebben ook nog verkiezingstijd. Dus de komende weken is wat ik hier vertel, heeft ook allemaal te maken weer met die verkiezingen die we over een paar weken verwachten. En daar hou ik echt op te praten. Ik zet de opname stil. Wordt vervolgd.